De schriftlezing in dit morgenuur vinden we in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen daaruit het 28e hoofdstuk, versen 10 tot en met vers 20. Dus de schriftlezing is Matteüs 28 vanaf het 10e vers tot en met het einde.
Toen zei Jezus tot haar: vreest niet, gaat heen. Boodschapt mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden: zegt, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerend hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.
Geliefde gemeente, we hebben denk ik, zoals we hier in de kerk zitten, bijna allemaal wel gehoord van de bekende prediker Charles Haddon Spurgeon. Engelse predikant die veel betekend heeft in het koninkrijk van de Here. En dat was deze Spurgeon die als jonge jongen op enig moment logeerde bij zijn grootouders. Maar niet alleen hij verbleef daar op dat moment. Er was ook een evangelist bij zijn grootouders, Richard Knill. En op enig moment gebeurde het dat die Richard Knill, die evangelist, de jonge Spurgeon, hij was toen zo'n 10 jaar jong, op zijn schoot nam en die als het ware profetische woorden sprak. Als het ware profetische woorden. Want deze evangelist sprak in het midden van de familie en zei het: deze jongen die hier op mijn schoot zit, deze jongen, ik geloof vast dat deze geroepen zal worden om het evangelie te brengen in de wereld. En niet alleen dat, hij zal niet alleen een visser van mensen worden, hij zal ook het evangelie van de Here brengen voor de oren van duizenden mensen, voor massa's mensen. En inderdaad, dat bleken als het ware profetische woorden, want het is ook uitgekomen in het leven van Spurgeon. Toen hij nog maar 23 jaar oud was, sprak hij in de Crystal Palace in Londen voor een gehoor van meer dan 23.000 mensen. Moeten we even bij stilstaan. Meer dan 23.000 mensen. Zonder versterking. En zondag aan zondag bracht hij later ook het woord in de Metropolitan Tabernacle in Londen, waar ze 6.000 zitplaatsen hadden. Een schijnbaar eenvoudige man, Spurgeon, eenvoudige jongen in die tijd. Maar hij werd naar de mens gesproken, een grote in het koninkrijk van God. Hij mocht het woord brengen voor de oren van duizenden hoorders. Aan hem moest ik denken toen ik de stof van vanmorgen overdacht. Want we zien in ons gedeelte ook eenvoudige mannen, Galileese mannen, die geroepen worden om visser van mensen te zijn, die ook uitgestoten worden in het koninkrijk van God en die ook het woord brengen voor de oren van duizenden mensen. Want het zal niet lang meer duren Als de Heer ons het leven geeft, dan zullen we erbij stilstaan hoe ze het woord brengen voor duizenden mensen op de Pinksterdag. We staan met de hulp van de Heer vanmorgen stil bij Mattheüs 28. En dan letten we vanmorgen in het bijzonder op de laatste versen van dat hoofdstuk, vers 16 tot en met vers 20. Die woorden die sluiten dan ook aan op het hemelvaartsevangelie, zoals dat binnenkort weer tot ons mag komen. Mattheüs 28, vanaf vers 16 tot en met vers 20, dat is het uitgangspunt voor de verkondiging van morgen. En ik schrijf als thema boven de prediking, gevonden en gezonden. Gevonden en gezonden. Want de discipelen worden door de Heere gevonden, hier in dit gedeelte, en daarna worden ze ook gezonden, uitgestoten in zijn koninkrijk. Gevonden en gezonden, en dan letten we op drie gedachten die we aangereikt krijgen vanuit dit gedeelte. Allereerst letten we op de almacht van Christus. Dat zijn de versen 16 tot en met vers 18. De almacht van Christus, want de Heer Jezus zegt daar, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De almacht van Christus. In onze tweede gedachte letten we op de opdracht van Christus, want de Heer Jezus zegt het in vers 19. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dat klinkt een opdracht. En tot slot hopen we in onze laatste gedachte nog stil te staan bij de aandacht van Christus. Want de Heer Jezus zegt, zie, ik ben met u lieden, al de dagen tot de volleinding der wereld. Daarmee vallen de discipelen als het ware onder de zorg van de Heer, onder de aandacht van Christus. Dus de almacht, de opdracht en de aandacht van Christus. En dat alles onder het thema gevonden en gezonden. Ja, de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is verschillende malen verschenen aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen, aan de vrouwen. En Christus had het ook gezegd, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten is geweest in de buik van de walvis, zo zal de Zoon des Mensen zijn in het hart van de aarde. We hebben die tekst onlangs nog aangehaald. De Heer Jezus heeft waargemaakt wat hij heeft gezegd. En daarbij heeft hij verwezen naar Jona in de grote vis, Jona in de walvis. En daar wil ik kort op ingaan, gemeente. Want dat Jona in de walvis heeft gezeten, dat wordt sterk betwijfeld. Zelfs onder voorname theologen wordt gezegd dat we dat maar niet al te letterlijk moeten nemen. Dat we daar vooral de boodschap in moeten kennen en herkennen. Dat het niet gaat om feitelijkheden, dat het niet gaat om daadwerkelijke geschiedenis, maar dat het gaat om de kern, om datgene wat de Heere daarmee duidelijk wil maken, dat Jona dus niet daadwerkelijk in de buik van de walvis heeft gezeten, zo zegt men dan. Maar geliefde gemeente, als de Heer Jezus die woorden aanhaalt, zelf, om daarmee duidelijk te maken dat hij zal opstaan uit de dood na 3 dagen en 3 nachten. Als de Heer Jezus al geloof hecht aan die woorden, zullen wij die woorden dan ook niet voor waar aannemen? Zullen we er dan ook niet onvoorwaardelijk voor blijven buigen, ook als ons verstand er niet bij kan? En laten we het dan maar zeggen met die eenvoudige vrouw die een keer zei, al had er in de Bijbel gestaan dat Jona die vis ingeslikt had, had ik het ook geloofd. Omdat Gods woord het zegt. Laten we daarom buigen voor Gods woord. Maar inderdaad, ik geef het toe, het is een groot wonder dat Jona is opgeslokt door zo'n grote vis. Groot wonder. Maar is het vanmorgen niet een veel groter wonder, gemeente? Dat Jona weer door die vis is uitgespuugd. Omdat de Heere voor deze profeet, deze onwillige dienstknecht, nog werk te doen had. Omdat de Heere Jona nog naar Nineveh wilde sturen. Kijk, en dat zien we nu ook vanmorgen gebeuren. Want hier worden discipelen uitgezonden in het koninkrijk van God, waarvan we gezien en gehoord hebben dat ze feilbaar zijn, zondig zijn, gebrekkig zijn, dat ze schuld hebben. Maar het zijn deze mensen die de Heere nog wil gebruiken in zijn koninkrijk. Het zijn deze mensen die de Heere nog wil uitstoten in de Volkerenzee en op de Volkerenzee. Zij mogen nog dienst doen in zijn naam. We hebben het vorige week ook gezegd, geliefde broeders van de kerkraad, en ik preek ook opnieuw voor mezelf vanmorgen. Wat een wonder dat de Heere gebruik wil maken van ons, aardenvaten. Mensjes uit het stoffenrezen, hebben we vorige week gezegd. We zien het ook hier. Ja, want wat lezen we in vers 16? En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Ja, laten we daarop letten. En de 11 discipelen. We hebben eerder gezegd dat het vaak zo was dat de evangelisten spraken over de 12. Zelfs als Judas er niet meer bij is, wordt er nog gesproken over de discipelkring, als waren het er 12. De 12. Het is uiteindelijk een vaststaande uitdrukking geworden. Johannes blijft daar ook trouw aan in zijn evangelie. Johannes spreekt over de 12. Maar Matthäus beschrijft ons vanmorgen dat er nog maar 11 van over zijn. En dat is pijnlijk. Het gebeurt wel eens dat je als predikant kennismakingsbezoeken aflegt. En de mensen bij wie je dan op bezoek komt, neem je dan wel eens mee naar een muur met daaraan een foto, een familiefoto, vaak op een canvas of met een mooie lijst eromheen. En dan gaat de vinger van de ene persoon naar de andere persoon en dan wordt dus aan de predikant voorgesteld. Maar soms valt er ook wel een stilte. En dan klinkt het uit de mond van diegene, ja, dit is onze familie, maar één iemand ontbreekt, want die is niet meer in ons midden. Die heeft de Heere weggenomen uit het leven. De familiefoto is niet meer compleet. Het portret is eigenlijk niet meer volledig. Nu gemeente, met eerbied gesproken, Matthäus tekent ons vanmorgen een portret van de discipelkring. Maar er mist een persoon. Want Judas is gegaan, zo zegt Gods woord heel ernstig. Judas is gegaan naar zijn eigen plaats. Ontstellend, vindt u niet? De groep is niet meer volledig. Maar die 11 discipelen die zijn op weg gegaan naar, wat lezen we in vers 16, naar Galilea. Naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Waarom Galilea? Waarom worden de discipelen door de Heer Jezus uitgenodigd in Galilea, het noorden van Israël? Dat is toch, gemeente, in verschillende opzichten helemaal niet logisch. Jeruzalem, dat is het godsdienstige hart van Israël. Jeruzalem, daar staat de tempel van de Heere. Jeruzalem, daar roken de offers. Daar worden de schriften bestudeerd. Daar zit als het ware de geestelijke elite van het land, de schriftgeleerden, de fariseeën, het keur van het volk, zouden we zeggen. Jeruzalem, de grote Godstad. En is het ook niet dat de Heere Jezus daar begraven is, dat Christus daar is opgestaan? En is dit ook niet de plaats waar de Heere Jezus zometeen op de Olijfberg afscheid zal nemen van zijn discipelen om vervolgens ten hemel te varen? Waarom zendt de Heer Jezus nu de discipelen naar Galilea om ze als het ware vervolgens weer naar Jeruzalem te leiden voor de hemelvaart? Waarom? Gemeente, ik geloof dat het om deze reden is dat de Heer Jezus hen daar naartoe brengt, in Galilea, omdat ze ook daar door de Heer Jezus geroepen zijn. In Galilea zijn ze door Christus opgezocht, zijn ze ook door de Heer Jezus gevonden. En het is naar die plaats dat ze nu worden teruggeroepen. En ik geloof, gemeente, dat de Heere zo altijd werkt in het leven van Gods kerk. dat wanneer we levend gemaakt zijn door de Heilige Geest, dat de Heere ons terugleidt naar die plaats waar we vandaan komen. Dat de Heere het als het ware zegt met de woorden van Ezechiël 16. Daar heb ik u gevonden, op het vlakke veld. Daar lag u, vertreden in uw geboortebloed. Niemand had medelijden met u, maar toen ik voorbij kwam, heb ik het tegen u gezegd. Leef. Ja, ik zei het tot u in uw bloed. Leef. Denk ook maar aan de woorden die de Heere God gesproken heeft in het paradijs. Adam, waar zijt gij? Adam werd opgezocht, hij werd gevonden door de Heere. Nee, jongens en meisjes, het was niet Adam die zei, God, waar zijt gij? Nee, Adam vroeg niet naar de Heere. Hij zocht niet naar de Heere. Maar het was de Heere die Adam opzocht. Adam, waar zijt gij? Gemeente, in het leven van Gods kerk kan het niet anders. Of de Heere brengt ons op die plaats waar hij ons opgeraapt heeft. Waar hij ons gevonden heeft. Waar hij ons opgezocht heeft. Waar hij ons aangetroffen heeft. Dood in zonden en misdaden. Galilea. En is het ook daar niet waar we onlangs gezien hebben dat de discipelen op het meer van Galilea lege netten tevoorschijn halen. Dat de Heer als het ware wilde zeggen, jullie zijn Galileese mannen. Jullie hebben een geringe afkomst. Jullie zijn gering, onbetekenend. Jullie hebben lege netten. Maar dat Christus daar nu juist in Galilea geestelijk onderwijs komt te geven. Daar waar ze vandaan komen, bepaalt hun bij hun afkomst, bepaalt hun ook bij hun afhankelijkheid in Galilea. En dan worden ze door de Heer Jezus geroepen naar een berg. Ja, daar moeten we jongens en meisjes ook even aandacht voor vragen vanmorgen. Als jullie naar de provincie Flevoland zouden gaan, dan kunnen jullie daar een tulpenroute rijden. Dan ga je van het ene tulpenveld naar het andere tulpenveld. Prachtig gezicht. Als je nog noordelijker zou gaan naar Friesland, kun je een terpenroute rijden. Allemaal terpen waar kerken op zijn gebouwd. Ook een prachtig gezicht. Nu met eerbied gesproken, wanneer we het evangelie naar de beschrijving van Matthäus lezen, dan leidt Matthäus ons als het ware over een route die via bergen loopt. Allemaal verhogingen, hoogten. Matthäus 4, daar lezen we van hoe de Heer Jezus door de duivel op een berg wordt geleid en hem alle koninkrijken van de aarde worden getoond. Matthäus 4. Op Matthäus 5, in Matthäus 5 tot en met 7 lezen we hoe de Heer Jezus de bergrede uitspreekt op een berg. Het woord zegt het al. Gaan we verder in het evangelie van Matthäus, dan komen we aan in Matthäus 15. Dan lezen we dat er allemaal zieken bij Christus worden gebracht die hij geneest. Gaan we dan nog enkele hoofdstukken verder, dan vinden we daar de verheerlijking op de berg. En we weten hoe de Heer Jezus ook de Olijfberg is opgegaan, waar hij een diepe, intense zielenworsteling heeft gehad. En nu, aan het eind van het evangelie van Matthäus, helemaal aan het eind, heeft de Heer Jezus opnieuw een ontmoeting met de discipelen op een berg. Welke berg dat is geweest, weten we niet. Er wordt wel gedacht aan de berg waarop de Heer Jezus de bergrede heeft uitgesproken, de zaligsprekingen heeft geuit, maar we weten het niet. We tasten in het duister en we laten dat vanmorgen dan ook verder maar liggen. Hoe het ook zij, Christus heeft hen uitgenodigd, heeft hen gezonden naar een berg in Galilea. Ondertussen hebben de discipelen nog gevist, net uitgeworpen, lege netten boven gehaald. Christus heeft hen onderwezen, maar uiteindelijk treffen we hen hier op die berg in Galilea. Ja, en dan komt de Heer Jezus naar hen toe. We lezen het in vers 17. De Heer Jezus die ontmoet hen en wanneer de discipelen hem dan zien, wat doen ze dan? Dan aanbidden zij hem. Het is ook de evangelist Matthäus die veel aandacht vraagt voor aanbidding. In het begin van het evangelie, wanneer de wijzen uit het oosten voor Christus neerknielen. Verderop in het evangelie, tijdens de verheerlijking op de berg, wat we net al noemden, wanneer de Heer Jezus die berg verlaat, wordt hij aanbeden door de vader van de maanzieke knaap. En ook hier buigen de discipelen voor hem neer. Ja, zo moeten we het lezen. Dat de discipelen zich klein maken. Dat ze op de knieën gaan, dat ze zich uitstrekken, dat ze hun gezicht als het ware naar de aarde keren. Ze maken zich, jongens en meisjes, zo klein als ze kunnen voor de Heer Jezus. Als ze hem zien. Ook daarin ligt geestelijk onderwijs. Als het in ons leven komt tot een levende ontmoeting met de Heer Jezus. En hij verschijnt in het gewaad van zijn woord. Wij ontmoeten hem tijdens de prediking. We zien hem terwijl we ons Bijbeltje lezen. We horen hem, we horen zijn stem. En hij komt daadwerkelijk over in ons leven. Dan kan het niet anders, gemeente, of wij gaan door de knieën. Dan worden we klein. Komen we in het stof terecht. Aanbidden we hem. Waarom was het op mij gemunt, daar zo velen gaan verloren, die gij geen verhoring gunt? Dan kan het niet anders, gemeente, of we komen in de verwondering terecht. Klein voor hem, in de ootmoed, in de nederigheid, in stof. Doch, vers 17, doch, sommigen twijfelden. Hoe moeten we dat zien? Geloven deze discipelen die overeind blijven? Deze discipelen die niet knielen? Geloven die niet daadwerkelijk dat de Heer Jezus is opgestaan? Geloven ze het niet na al die verschijningen dat Hij het is die voor hen staat, die naar hen toekomt? Is er nog zoveel ongeloof in hen dat de Heer Jezus nog grotere bewijzen moet schenken van zijn opstanding uit de dood? Wat voor twijfel is dat wat we hier tegenkomen in vers 17? Wat voor twijfel gaat het hierover? Het werkwoord dat we hier tegenkomen voor twijfelen komen we ook eerder tegen in het evangelie van Matteüs en wel in het 14e hoofdstuk. We gaan er nu niet naartoe, maar ik schets u op hoofdlijnen wat daar gebeurt. Het is een bekende geschiedenis. Op enig moment zijn de discipelen op het meer van Galilea en dan steekt er ineens een grote hevige storm de kop op. Het scheepje deinst op de golven van de zee en dan in het midden van de nacht komt de Heer Jezus naar hen toe. En de discipelen menen eerst nog dat het een spook is die naar hen toekomt, maar uiteindelijk zien ze dat het de Heer Jezus is die hen opzoekt. En dan is het op enig moment Petrus die vraagt aan de Heer Jezus, mag ik overboord gaan en mag ik naar u toekomen? En dan geeft de Heer Jezus daar toestemming voor. Kom maar, Petrus. En dan stapt Petrus daadwerkelijk overboord, hij wandelt op de golven van de zee. Maar dan opeens, jongens en meisjes, ziet hij op de hoge golven. Hij hoort misschien wel het ruisen van de harde wind. En wat gebeurt er dan? Dan zakt hij door de golven naar beneden. Dreigt hij te verdrinken. En dan is het de Heer Jezus die zijn hand uitsteekt en de hand van Petrus vat. Hem als het ware weer aan boord trekt. En wat zegt de Heer Jezus dan in Matteüs 14? Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En dan staat er in de grondtaal voor wankelen precies hetzelfde werkwoord. Waarom hebt u gewankeld? Waarom hebt u, zo zouden we het ook mogen zeggen, waarom hebt u getwijfeld? Kijk, en dan zijn we denk ik bij de kern van morgen. De discipelen zien de Heer Jezus verschijnen. maar door de omstandigheden van het moment is er twijfel. Door de omstandigheden van het leven wankelen ze. Door de omstandigheden van het leven kunnen ze het niet helemaal geloven. En laten we opnieuw maar eerlijk zijn, ook in het geestelijke leven van Gods kerk is hun dit niet vreemd. Want hoe vaak is het geloof met ongeloof gemengd? Hoe vaak is er niet bestrijding, aanvechting? Hoe vaak komen niet de zonden op ons af? Komt de schuld nog naar ons toe, uit het heden, uit het verleden? Kunnen we aan het wankelen worden gebracht? Kunnen we aan het twijfelen worden gebracht? Kunnen we aangevochten worden? En is het ook niet zo, en daar zijn we onlangs ook bij bepaald, aan de hand van het leven van Jozef en aan de hand van het leven van Jacob, dat sommige dingen in het leven te groot zijn om te geloven? Dat inderdaad, Jacob hoort na 23 jaar dat zijn zoon Jozef nog in leven is, dat hij het niet gelooft. En ik moest denken aan de ballingen. Psalm 126, die terugkeren uit ballingschap, die zeggen het was alsof wij droomden. Het was alsof het onwerkelijk was. En denk maar aan Maria, die de boodschap krijgt dat ze de moeder van Christus zal worden. Ze gelooft het bijna niet. Het is te groot. En denk ook maar, om niet meer te noemen, aan Petrus die uit de gevangenis wordt geleid. Het is voor hem alsof hij droomt. Kind van God vanmorgen, zo kan het toch zijn. Dat de Heer heel persoonlijk tegen u zegt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Zo kan het toch zijn dat de Heer in ons leven zegt, ik gedenk uw zonde niet. Maar dat we er niet bij kunnen. Omdat we het misschien onszelf wel niet kunnen vergeven. Dat die zonden voor ons besef misschien wel onvergeeflijk zijn, te groot om vergeven te worden. En dat er deze twijfel kan zijn. Dit wankelen. Doch sommigen twijfelden. En nu moet u eens kijken met mij wat de Heer Jezus doet. Vers 18. En Jezus bij hen komende. Niet overheen lezen. Niet doen. Jezus komt naar hen toe. Hij komt nog dichterbij. En inderdaad, denk dan nog maar eventjes aan Thomas. Ook zo'n twijfelaar. Ook zo'n wankelmoedige. Ook zo'n kleingelovige. Maar Christus komt naar hem toe. Ja, denk dan nog maar eventjes aan vorige week terug. De discipelen durfden niet te vragen, wie bent u? Daar aan de oever van het meer van Galilea. Ze komen niet dichter bij dat kolenvuur, waar brood en vis gereed ligt. Maar wat deed Christus, wat hebben we gezien? De Heer Jezus kwam naar hen toe. Hij gaf hun het brood. Hij gaf hun de vis. En Jezus bij hen komende. Wat een genade, gemeente, wat een goedheid. Wat een geduld ook dat de Heer Jezus naar hen toekomt. Ondanks dat ze zo twijfelen. Ondanks dat ze zo onzeker zijn, ondanks hun aarzelingen, en Jezus bij hen komende. Maar het wordt nog groter. Het wonder wordt nog groter, want wat spreekt de Heer Jezus vervolgens? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Had de Heer Jezus dan nog niet die macht, jonge mensen? De Heer Jezus is toch machtig? Hij is toch almachtig? Waarom zegt de Heer Jezus helemaal aan het eind van het evangelie van Matthäus dat hij alle macht heeft? Wat voor reden heeft dat? Waarom nu pas? Wel, dat doet de Heer Jezus omdat Christus nu is opgestaan uit de dood. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen. Hij heeft daarbij zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is altijd de Zoon van God gebleven, altijd de machtige en de almachtige, maar hij heeft als het ware die macht en die almacht bedekt. Als hij iemand genas, gebeurde het wel dat hij zei, u mag er verder niet over spreken. En de Heer Jezus heeft het in de hof van Gethsemane gezegd, ik ben bij macht om 12 legioenen engelen uit de hemel te roepen, maar Christus heeft het niet gedaan. Hij heeft die almacht bedekt. Hij is een weg van vernedering gegaan. Zijn almacht lag als het ware versluierd onder een bedekking. Maar nu de Heer Jezus is gestorven en begraven en is opgestaan. Hij heeft de lijdensweg achter zich. Nu zegt hij het daadwerkelijk. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Ja, in de hemel. Die heilige troonzaal van God, maar ook op de aarde, gemeente. Die wereld met zo ontzaglijk veel onrust. Die wereld waarop de oorlogen alleen maar lijken toe te nemen. Die wereld waarvan wij denken, lieve ouders en grootouders en pleegouders. Die wereld waarvan wij denken, wat staat onze kinderen nog te wachten? Wat staat onze kleinkinderen allemaal nog te wachten? Maar Christus zegt het vanmorgen tegen zijn kerk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven. Christus is degene die regeert. Hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. De Heere, geef aan het eind van onze eerste gedachte, dat we daar troost uit mogen halen. Ook voor ons persoonlijk leven. Dat we er moed uit mogen putten. Ook voor onze kinderen en ons nageslacht. Hem is gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. De almacht van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte, de opdracht van Christus. Dan klinkt het in vers 19... uit de mond van de Heer Jezus, ga dan heen. Onderwijst al de volken. Dus nadat de Heer Jezus heeft gewezen op zijn almacht, klinkt de opdracht aan de discipelen om heen te gaan en alle volken te onderwijzen. En dan zit er een jonge vriend of een jonge vriendin vanmorgen op de galerij en die zegt, dat valt me toch wel een beetje tegen. Want nu zijn we gekomen aan het eind van het evangelie van Matthäus. Matthäus 28 ligt voor ons. We bevinden ons op een berg, we zouden zeggen een hoogtepunt. Aan het eind van het evangelie bevinden we ons op een berg. En nu krijgen die discipelen een opdracht uit de mond van niemand minder dan de Heere Jezus. Hem die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En nu worden ze erop uitgestuurd, nu worden gezonden. Nu worden ze erop uitgestuurd naar alle volken om die volken te onderwijzen. En zegt een jong iemand vanmorgen, laat mij nu een uitgesproken hekel hebben aan catechisatie. En de zondagsschool. En de vereniging. En die lange preken. En dan gaat het notabene over onderwijs. Worden de discipelen daar nu mee de wereld in gezonden om te onderwijzen? Ja, gemeente, toch. En ik weet dat er ook zijn in ons midden, ook jonge mensen, die wel degelijk van christelijk onderwijs houden. Die wel degelijk van bijbels onderwijs houden. En laten we daar ook, geliefde gemeente, aan vasthouden. Want keer op keer lezen we dat de Heer Jezus gedurende zijn leven onderwijs geeft. Ook wanneer we lezen dat hij met ontferming bewogen is over de scharen, zorgt hij niet alleen voor brood, maar zorgt hij ook voor geestelijk voedsel. Hij onderwijst keer op keer. En hier lezen we ook dat de discipelen juist de wereld worden ingezonden. En het eerste wat dan gezegd wordt, is onderwijs. En daarom moeten we daaraan vasthouden, gemeente. Niet om oudbollig of klassiek te doen. Maar we moeten worden onderwezen. Elke keer weer opnieuw. Er is weer een hele discussie gaande over de doop en de kinderdoop, en volwassendoop. Ik hoop er zo wel iets meer over te zeggen. We moeten worden onderwezen. En dat is niet saai, oudere jongeren. Dat is een opdracht. Maar dan staat het in de grondtaal eigenlijk nog anders. En de kanttekenaren wijzen daar ook op. Letterlijk staat er in de grondtaal, maakt discipelen onder alle volken. Onderwijs, inderdaad, onderwijs, leer hen, maar maak hen tot mijn volgeling. En dat is denk ik heel ontdekkend vanmorgen. Maak hen tot mijn volgeling. Allereerst een toepassing voor Gods kinderen, opnieuw vanmorgen. Dat wij hier nog zijn in het land der levenden, is niet alleen omdat we de gemeenschap der heiligen moeten beoefenen. Hoe groot dat ook is. Want als dat onze taak nog zou zijn, zou de Heer ons al naar huis geroepen hebben. Want er wordt op geen betere plaats de gemeenschap der heiligen beoefend dan in de hemel. Dus het gaat niet alleen om de gemeenschap der heiligen. Wij zijn kind van God ook niet op deze aarde alleen om God de eer te brengen. Want dan had de Heer ons ook al thuis gehaald. Want we kunnen in de hemel veel beter Gods eer toebrengen dan op welke plaats dan ook. Nee, u en jij bent nog op deze wereld als u de Heer hebt liefgekregen. U bent nog op deze wereld om dit te doen, wat hier staat in vers 19. Om anderen tot discipel van Christus te maken. Dat is de grote opdracht. Dat is inderdaad het zendingsbevel. Dat is, zoals de Engelstalige wereld zegt, en de Canadese vrienden zijn ook weer onder ons vanmorgen, de Great Commission. Niet waar? De Great Commission. En dat kan ik niet. Dat kunt u niet. Dat kun jij niet. Maar we worden er wel toe geroepen. En bid dan ook maar, Heer, breng mij mensen vandaag op mijn levensweg tegenover wie ik mag getuigen van wie u wilt zijn. Maar ik vrees, gemeente, dat we zelfs dat gebed al vaak nalaten. En dat we hier veel te weinig mee rekenen, echt. En ik wil u niet oproepen tot een bepaald activisme. Inderdaad, we kunnen geen mensen bekeren, maar laat vanmorgen deze boodschap wel wegen. Onderwijs al de volken. Maak hen tot mijn discipel. En laten we eerlijk zijn, dan handelen we toch ook in de weg van Christus. Is hij niet gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is? Ja toch. Adam, waar zijt gij? Nu als we zelf opgezocht en opgeraapt zijn door de Heer, dan kan het niet anders, gemeente. Of we zijn toch ook bewogen met de ander? Dan mogen we toch ook in de voetstappen van Christus ook zoeken die verloren zijn. Laten we ons er maar voor inspannen. En inderdaad, evenwichtig zal ik zijn vanmorgen. Er gebeuren ook prachtige dingen. Er gebeuren in ons midden ook grote dingen. Er wordt hier geëvangeliseerd. Hier op de kerkbuurt. En ook vanuit het midden van de gemeente verder weg. En laten we dat vanmorgen ook noemen. Laten we dat ook erkennen. Het is een grote, belangrijke boodschap. Ja, al de volken, gemeente. Aanvankelijk had de Heer Jezus nog tegen zijn volgelingen gezegd: wanneer u op weg gaat, ga niet op de weg van de heidenen. Begeef u niet op een stad van de Samaritanen. Maar nu mag het evangelie gebracht worden aan alle volken. Alle volken. Alle creaturen. Rijk of arm. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Psalm 49. Oud of jong, groot of klein, blank of bruin. Alle volken. dezelfde dopende, zo gaat de Heer Jezus verder in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ja, daar wil ik toch iets van zeggen. Ik doe dat kort vanmorgen, gemeente, we moeten ook voort, maar ik wil iets zeggen over de doop. Juist ook omdat het Reformatorisch Dagblad daar ook veel aandacht voor heeft gevraagd. We weten dat de Reformatorische Baptisten groeien in aantallen. Dat er verschillende van die gemeenten zijn ontstaan in ons land. En een van de zaken waar deze christenen voor staan, dat is de volwassendoop. En inderdaad, wanneer ze met de Bijbel in de hand staan, dan lijken ze ook hele sterke argumenten te hebben voor de volwassendoop. Want, zo zeggen we lezen toch keer op keer dat er volwassenen worden gedoopt in de tijd van het Nieuwe Testament. Ja, gemeente, dat klopt. Inderdaad. Maar wanneer we de achtergrond van dit gedeelte in rekening brengen, dan zien wij heel goed dat de discipelen erop uit worden gestuurd, erop uit worden gezonden om het evangelie in de wereld te brengen. En wanneer ze dan mensen tegenkomen, zijn dat vaak volwassenen die nog niet van het evangelie hebben gehoord. En wanneer zij in aanraking komen met dat evangelie en daarvoor mogen buigen, worden zij inderdaad als volwassenen gedoopt, de volwassen doop. En daarom hebben wij ook een formulier om volwassenen te dopen. Ook achter in uw Bijbeltje staat zo'n formulier. We erkennen die volwassendoop volledig. Maar we lezen ook verschillende keren dat naast zo'n volwassene die gedoopt wordt, ook een huisgezin wordt gedoopt. Een oikos in het Grieks. En dan moeten we weten wanneer het gaat om zo'n huisgezin. Dat mensen wel soms tot in 4 generaties samenwoonden onder 1 dak. Zullen daar geen kinderen bij geweest zijn? En net zo min we lezen dat er vrouwen mogen deelnemen aan het avondmaal. Komen we toch ook niet tegen in de Bijbel dat vrouwen mogen deelnemen aan het avondmaal? Komen we niet expliciet tegen? Net zo min dat we lezen dat vrouwen mogen deelnemen aan het avondmaal. Mogen kinderen worden gedoopt. Ze horen er helemaal bij. Hen dopende. Hoe? Ja, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Betekent dat, zoals eenmaal de watergeuzen voor de stadspoort in Den Briel tijdens de 80-jarige oorlog hebben uitgeroepen, in naam van Oranje, doe open die poort, dat onze kinderen worden gedoopt in de volmacht van de Heer Jezus, met de volmacht van Christus, in opdracht van Hem? Ja, dat betekent het ook. Dat betekent het ook. We vinden de opdracht hier. Maar het betekent wel meer. En om u dat duidelijk te maken, neem ik u mee naar een geschiedenis uit het Oude Testament. Een geschiedenis die we beschreven vinden in 2 Samuel 12 en 1 Kronieken 20. 2 Samuel 12, 1 Kronieken 20. Daar lezen we van de geschiedenis dat de stad Rabba wordt ingenomen. Generaal Joab vecht tegen Rabba. Hij weet op een hele tactische manier die stad te veroveren. En wat zegt generaal Joab dan in dat gedeelte? Tijdens die geschiedenis? David moet komen. Koning David moet naar Rabba komen. Waarom? Om zijn naam uit te roepen over de stad Rabba. Om zijn naam uit te roepen over de stad Rabba. Want, en dat is belangrijk en dat wil ik vanmorgen wel graag gezegd hebben. Want met dat koning David zijn naam uitroept over die stad, vallen de inwoners hem toe. En er zijn inwoners geweest, die zijn daar blij mee geweest. Er zullen ook ongetwijfeld inwoners zijn geweest, die zullen zeggen, daar heb ik toch niet om gevraagd. Maar de naam van David wordt uitgeroepen over de stad Rabba. Zo wordt ook de naam van de drie-enige God uitgeroepen over onze kinderen. En zeker, er zullen er zijn die daar dankbaar voor zijn. Heel dankbaar. Maar er zullen er ook zijn die zeggen, daar heb ik toch niet om gevraagd. Maar hoe groot dat de naam van de drie enige God, ja, let even op het woordje enkelvoud, naam. Naam. Er staat niet namen. Nee, de naam van die ene God, drie personen, de naam van de drie enige God, hoe groot, dat die naam wordt uitgeroepen over de hoofden van onze kleine kinderen. Groot, vindt u niet? Laten we dan ook maar hoog opgeven van de kinderdoop. Want onze kinderen behoren een drie-enige God toe. Ze behoren Christus toe. Ze zijn van hem. Zijn apart gezet. Behoren hem toe. En nee, dat is niet zaligmakend, dat weten we. Maar laten we het ook niet onderschatten. Christus zegt, ze zijn van mij. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. De opdracht van Christus was onze tweede gedachte. We gaan naar onze derde gedachte. En zie, zegt de Heer Jezus tot besluit. Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Ziet u het gemeente hoe die opdracht om discipelen te maken, hoe die opdracht prachtig staat ingeklemd tussen twee bemoedigingen? Mij is gegeven alle macht. Dan komt die opdracht en dan opnieuw, ik ben met u. Prachtig. De Heer Jezus weet wat zijn discipelen nodig hebben. Christus zegt, ik ben met u. Die discipelen zullen ongetwijfeld gedacht hebben, hoe moeten wij nu die grote wereld intrekken? We beheersen niet eens alle talen. Hoe moeten wij alle volken bereiken? We zijn niet opgeleid. We zijn niet wel ter talen. Hoe moeten we dat werk ooit doen? De Heer Jezus heeft eerder ook gezegd, ziet, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wat staat de discipelen allemaal nog te wachten? Christus weet wat zijn discipelen nodig hebben. En zie, ik ben met u, lieden. De Heer Jezus staat hier, gemeente, op het punt om op te varen naar de hemel. Het zal niet lang meer duren, of hij zal het hemels Kanaan binnengaan. En nu spreekt hij die woorden, ik ben met u. En dan neem ik u nog één keer mee naar het Oude Testament. Daar klinkt namelijk ook driemaal, ik ben met u, op de drempel van het beloofde land. Allereerst de bekende geschiedenis, en we zitten hier vanmorgen in de Bethelkerk, de bekende geschiedenis van Jacob te Bethel. Jacob ligt op Canaanitische grond, bij Bethel. En dan zegt de Heere, dat land waarop u ligt te slapen, zal van u worden, uw nageslacht. En dan zegt Christus, ik ben met u. Canaan in het verschiet. Ik ben met u. Tweede geschiedenis, Exodus 3. Mozes bij de brandende braamstruik. En de jongens en meisjes weten heel goed wat de Heere toen sprak vanuit die brandende braambos. Ik ben die ik ben. Ik ben met u. Ik ben. Leid mijn volk uit Egypte naar Canaan. Opnieuw Canaan. Laatste geschiedenis waar ik de vinger bij wil leggen. Jozua. Jozua als hij staat op de drempel van het beloofde land. Op het punt om Canaan in te nemen. Krijgt opnieuw diezelfde woorden te horen. Ik ben met u. Ik ben. En nu staat de meerdere van Jozua. Op het punt om naar het hemels Canaan te gaan. En nu zegt hij het. Ik ben. Ik ben met u, lieden. Ja, hoe lang? Al de dagen. Niet al de jaren. Niet elke maand. Maar Christus zegt elke dag. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En laten we maar eerlijk zijn, oudere jongeren. Wij zijn ook maar mensen van de dag. Christus zegt het hier tegen zijn discipelen. Tegen zijn volk en kinderen. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Er zal dus altijd een kerk zijn. Er zullen altijd discipelen zijn. Er zullen tot de voleinding der wereld altijd dienstknechten van de Heere zijn. Tot op de jongste dag, waarop Christus zal terugkeren naar de aarde. En als de Heer Jezus dan zal terugkeren naar de aarde, dan zal voor eeuwig waar worden voor zijn kinderen, ik ben met u. Ik blijf met u. Maar aan het eind van de verkondiging, kort voordat ik amen zeg, moet ik u er ook in alle ernst op wijzen. Dat die wederkomst ook aan het licht zal brengen. Dat er mensen zijn die nooit meer met Christus kunnen zijn. Die buitengeworpen zullen worden. Die graag hadden gewild dat ze nog maar één moment met Christus hadden kunnen zijn. Maar voor wie het geldt dat ze voor eeuwig zonder hem, buiten hem, moeten blijven en verblijven. Maar wij, u, jij en ik, we zijn nog in het heden van de genade. Wij zijn nog in het hier en nu, als toonbeelden van Gods genade. En daarom, haast u om uw levenswil, wanneer u er nog buiten staat. Haast je om je levenswil, als je de Heere nog niet kent, opdat waar mag worden, wat we nu gaan zingen. Zij komen aan. Ja, zij zullen komen. Met smeking en geween. Zij komen aan. Door het goddelijke licht geleid. Amen.